Welkom. Nou, het is dinsdag bij ons. En wij gaan vandaag vanuit een hele nieuwe setting het juridische journaal of het weekjournaal doen.
Heel
dus
mooi.
Welkom. Ja. En welkom iedereen die kijkt.
Voor het eerst niet meer op persoonlijke titel.
Ja, mooi.
Ik kan gewoon vrij uitzeggen wat ik wil.
Mooi, dat geeft ook een stukje vrijheid.
Dat geeft rust.
Ja. Wat we vandaag gaan doen, we hebben vorige week het eerste deel van de dagvaarding, tenminste van de argumenten, behandeld. Dat ging over de ziektelast.
Ja.
En we gaan iedere week een stuk van de dagvaarding. We gaan de leden van de gezondheidsraad dagvaarden, persoonlijk allemaal. Ja. Die hebben, er ligt op dit moment een sommatiebrief bij de gerechtsdeurwaarde. En die zal vandaag of morgen betekend gaan worden. En dan krijgen ze 5 dagen de tijd om alle adviezen
in te trekken.
Ik ben heel benieuwd. Misschien komen ze tot bezinning.
Ja.
De kans acht ik klein, maar je weet het nooit. Want ik heb duidelijk gezegd, de adviezen zijn niet alleen onrechtmatig. Het is ook onethisch en immoreel. Vorige keer hebben we al gezien dat dan het eerste eis voor zo'n publiek om op voor opname in een publiek vaccinatieprogramma. Dit zijn eigenlijk geen vaccinaties. Als ik het heb over, of het noem een keer vaccinatie, dan bedoel ik daarmee experimentele gentherapie.
Ja.
En deze keer gaan we het hebben van hoe goed werken ze dan eigenlijk? Werken ze überhaupt? Ja, in de dagvaarding heb ik daar heel uitgebreid aandacht aan besteed. En die komt over een aantal dagen, zal die online komen. En dan kan iedereen dat nalezen. Maar ik wil het hier met jou bespreken.
Een beetje toelichten.
Maar we gaan eerst even naar iets wat ik vorige week ook nog wilde bespreken. Dat vond ik wel mooi. Ik kijk altijd door de kamervragen en de kamerstukken heen. En ik zag hier nog een leuke kamervraag. Ik denk, die moeten we vandaag nog even behandelen. Dat is een kamervraag van mevrouw Van den Berg van het CDA. En dat ging over de berichten, ja, weer een flinke toename van die nieuwe besmettingen. En ook het aantal coronapatiënten was weer toegenomen. Dus paniek in de tent. En reizigers verbaasden zich over de coronacontrole op luchthavens. En die kunnen op Schiphol zo doorlopen. Dat lijkt mij heel logisch dat je gewoon door kan lopen. Want dat is eigenlijk normaal, dat je door kan lopen en dat je niet lastiggevallen wordt. En bent u bereid dat het aantal besmettingen weer stijgt en zo? Maar we gaan even naar het antwoord van die vragen op antwoord nummer 5. Wat blijkt nou namelijk? Ze hebben op Schiphol een vaccinatiestraat geopend. En ze hebben geprobeerd de mensen die, die binnenkomen...
Heel veel detour te laten maken.
Ja, van wilt u even... U hebt net een lekkere vakantie gehad. Ja. Wil je even een prikje hebben? Hè? Het is een leuke afsluiting van een vakantie.
Raad is even voor niks.
Ja. En wat schrijft de minister? Ja, we hebben inderdaad een initiatief gestart... om Nederlandse reizigers te motiveren. En reizigers kregen op de luchthaven de mogelijkheid aangeboden... om direct een afspraak te maken voor een vaccinatie. Reizigers die dat wilden... konden direct worden doorgewezen naar de vaccinatielocatie van de GGD op Schiphol. En dat was ook nog een gratis pendeldienst. Je wordt ook nog gewoon even naartoe gereden. Je wordt als koning behandeld en daarna kan je het waarschijnlijk gewoon uitzoeken. Dat is ook met casinos zo. Hè? Als je binnenkomt, dan rooi je lopen. Maar als je eruit wil, dan is dat natuurlijk iets heel anders.
Dat is allemaal heel lastig.
Maar wat schrijft hij? De ervaring heeft geleerd dat het actief benaderen van reizigers... om hen te informeren over de mogelijkheid tot vaccineren... in veel gevallen niet werd geapprecieerd. En dat het personeel in sommige gevallen agressief bejegend werd. Reizigers lijken al goed geïnformeerd te zijn en reeds een afspraak te hebben staan. Dat geloof ik niet zo. Ik denk dat sommigen dat zeggen, die willen geen nee zeggen.
Ja.
Of bewust de keuze hebben gemaakt zich niet te laten vaccineren. Nou, dat vind ik goed nieuws, want dat betekent dat mensen er klaar mee zijn. En dat zien we ook in de statistieken. Er komen nog nauwelijks prikjes bij.
Ja. Ik moet dan toch nog even denken aan vorige week, hè, aan Berlijn, dat wij die bijzondere taxichauffeur troffen.
Fantastisch, wat een heerlijke man.
Ja.
Dat was een jaar of 55 was hij, van ik denk Turkse afkomst. En die vertelde dat als hij voor moest komen voor oudere mensen die dan zeiden ik wil naar de vaccinatiestraat. En zei hij sorry mevrouw of meneer. Dat doe ik niet. Ik doe niet mee aan misdrijven. U moet maar een andere taxi zoeken. En die reed weer weg. Hij weigerde ze gewoon om naar de vaccinatiestraat.
Ondanks dat hij best een tegenvallende omzet had. Maar hij bleef gewoon achter zijn principes staan.
Nou, we gaan even kijken. Wie gaan we nou eigenlijk dagvaarden?
Ja.
Dat is de eerste Bart-Jan Kulberg. Die is persoonlijk door minister De Jonge aangewezen als voorzitter van de tijdelijke commissie om over alles wat met COVID te maken heeft.
Alleen dat is eigenlijk al heel erg raar, hè? Dat je gewoon niet je vaste team
dit is sowieso raar, hè?
Bezig laat zijn.
De vaste vaccinatiecommissie heeft 17 leden.
Ja.
En nu ga je daar een commissie even van maken met 6 of 7 leden. 7.
Ik denk dat ze niet genoeg corrupte leden konden
vinden. Nou, ik denk dat ze voor alleen maar corrupte leden hebben uitgesorteerd. Ja. Uitgezocht van, nou, die doen wel mee. Die zijn graag bereid om hun eer en hun geweten te verkopen.
Ja.
Christian Huber, die komt uit Maastricht. En daar wil ik nog even bij zeggen dat een aantal van elkaar, ik meen dat dat Kulberg, even kijken welke drie waren dat nou, die zitten ook nog in een stichting. Die stichting die bestrijdt actief het gebruik van ivermectine. Tenminste, die brengt dat in discrediet, maar ook vitamine D. Dus dat wijst er allemaal op dat ze erg graag willen dat de tijdelijke, de voorwaardelijke vergunning die verleend is,
In stand blijft. Dat is ook logisch. Als die eraf gaat, dan is het einde oefening.
Als er een werkzaam geneesmiddel is, dan mag er niet meer verder geprikt worden.
Nee.
En dus zij zijn actief daarmee bezig, zodat ze verder kunnen gaan met prikken.
Ja.
Nou, mevrouw Koopmans hebben we het uitgebreid over gehad. Die hoeft verder geen introductie.
Nee.
Meneer Pierik, die ken jij.
Nou, misschien toch nog goed om wel één keer te benadrukken. Voor het geval mensen dat nog niet hadden gezien, dat wij dus 24 nevenbetrekkingen hebben gevonden.
Ja.
Mevrouw Koopmans, die zij niet heeft opgegeven.
Hangt er vanaf. Je kijkt, er zijn verschillende. Bij de ene geven ze ze wel op, bij de andere niet. Ik heb eentje, gaf ze bijna helemaal geen op. Dus een soort, ik denk dat ze ze uitzoekt. Van waar.
Dat ze wel of niet kan opgeven.
Nou, Pierik, ex-collega van jou.
Ja.
Die wilde met jou nog koffie drinken. Ik weet niet of
ik weet niet
dat
hij dat
doorgaat.
Nog steeds wil. Nou, eerlijk waar, ik zou het nog doen ook.
Ja, natuurlijk.
Omdat ik echt serieus
ben benieuwd
denk,
naar zijn beweegreden om dit allemaal te doen, wat hij doet.
Ja, ik zat net ook nog even te denken bij de persconferentie. Hè. Ik had even snel zelf een rekensom gemaakt. Maar je kan gewoon zien aan die groene staartjes. Althans, die hebben ze nu weer veranderd op Lara.nl. Maar die griepprik, althans deze prik, is 50 keer dodelijker dan de reguliere griepprikken, als je dat even goed gaat omrekenen.
Nou, volgens mij zelfs nog meer. Ik heb het uitgerekend voor de persconferentie net en ook in de dagvaarding. Ik meen zelfs nog 63 keer of zo. Ik weet niet, ik kwam op een enorm veel meer. Het staat geen enkele verhouding.
En daarom is het zo ernstig dat, dat mijn collega's dit niet in, of mijn ex-collega's dit niet inzien, met name voor wat betreft de kinderen. Ik vind het echt.
Nou, ik hoop dat ze de dagvaarding goed lezen, want die krijgen ze bezorgd volgende week.
Ja.
En dan kunnen ze alles nog even goed lezen. En misschien kunnen ze dan wel een advies schrijven wat voldoet aan de wettelijke voorschriften. Zij moeten namelijk onafhankelijk adviseren op basis van de stand van de wetenschap. Dus zij horen zich ook op de hoogte stellen van alle nieuwe ontwikkelingen.
Mm-hmm.
Maartje Schermen vind ik ook een hele aparte, wat zij hierin doet. Zij is filosoof, rechtsfilosoof, maar haar specialiteit is human enhancement. Wat zou zij nou hierin doen?
Vind ik een gek verhaal. En wat wordt er bedoeld met philosophy of medicine? Is dat dan medische filosofie of wat moet ik hier
nou,
bij
daar kan
voorstellen?
Daar kan ik me meer bij voorstellen, maar waarom is zij uitgezocht? Want dat kan om twee redenen zijn. Want volgens mij zat zij ook in de commissie mensgebonden onderzoek. Hoe heet die?
CCMO of zoiets?
Ja, precies. Ja. Daar heeft ze jarenlang gezeten. Ze heeft ook de evaluatie van 2004 was dat, van de wet medisch wetenschappelijk onderzoek op met mensen. Zij heeft de evaluatie gedaan, dus zij is op alle twee gebieden is ze thuis.
Ja.
Human enhancement, zij houdt erg van het transhumanisme, daar heeft ze ook stukken over geschreven. En zij is er van medisch wetenschappelijk onderzoek. Nou, is waar wij nu in zitten in Nederland, is één groot ongecontroleerd medisch experiment, zou ik het willen zeggen.
Ja.
Het is medisch geëxperimenteerd. Dan hebben we nog Constant Schulz.
Dat was trouwens ook wel mooi hoor, nog even terug te koppelen naar afgelopen zondag. Ik heb uiteindelijk nog een tijd lang met een politieagent staan praten. En die heb ik toch omgekregen. In één keer begreep hij hem. Hij wist helemaal niet dat het een experiment was. En nou, dat was heel bijzonder van zondag, dat het zo'n aanzuigende werking had.
Ja, ja, mensen voelden, dus ook die agenten, die voelden die positieve energie.
Precies, de
energie.
Positieve vibe. Ja,
ja. Ja, ik merkte ook dat veel agenten spraken zich uit, hebben ook met ons gesproken. En ja, zeiden, ja, we staan eigenlijk gewoon achter jullie. Dat zeiden ze gewoon. Dus ik denk dat er wel heel veel meer van zijn.
Ja.
We waren bij toetsingskader. Dit is het toetsingskader. Als zij een advies geven om voor opname in een publiek vaccinatieprogramma, daar zijn hele strenge eisen aan. Dat is ook logisch, want je gaat miljoenen mensen inspuiten, een geneesmiddel geven die gewoon gezond zijn. Dus daar kan je geen risico's mee nemen.
Nee.
Dat betekent ook, als de EMA een goedkeuring geeft, dan moet deze commissie alsnog zelf, de veiligheid, de werkzaamheid en noem maar op, moeten ze allemaal zelf toetsen.
Ja.
Zij mogen dus niet zomaar advies van de EMA overnemen. Zeggen, nou, zij vinden het goed, dus wij ook. Dus dat nog even benadrukt. We gaan het vandaag hebben over de effectiviteit of werkzaamheid. Want de effectiviteit weet men gewoon eenvoudigweg nog niet. Want dat moet nog onderzocht worden.
Nou, wat ik ook nog wel van belang vind, hè, daar heb ik die aflevering over gehad met mevrouw Mittemeijer-Oteman van de Pharma, die medisch-ethisch consulent. Die zegt ook dat het überhaupt, hè, mag je die claim niet eens maken dat iets veilig is onder de geneesmiddelenwet. Dus dat is alleen al bizar dat er hier continu gezegd wordt, het werkt, het is effectief, het is veilig. Ja. Complete nonsens.
De veiligheid gaan we volgende week heel uitgebreid behandelen. Ja. Hè, want dat is een apart hoofdstuk en ik denk dat het echt een schokkende aflevering wordt voor veel mensen. Want als je daar ziet, want ik gebruik ook al die informatie van de fabrikanten zelf. Ja. En die zijn daar veel opener over dan
Ja, want
deze
die nemen
commissie.
Het risico
die
niet.
Nemen, nee, precies. Maar als we zijn bij effectiviteit, dat is criterium nummer 3 zijn. Vaccinatie leidt tot een aanmerkelijke vermindering van de ziektelast. Is ook logisch. Als jij dan dat, een vaccinatie, dat moet ten eerste natuurlijk gaan om tegen een ziekte die heel veel mensen treft. Maar dat hebben we vorige week gehad. En het is effectief in het voorkomen van ziekte of reduceren van symptomen. En de benodigde vaccinatiegraad, als die gehaald is, dan wordt de groepsimmuniteit behaald. Nou, ik kan je al verklappen, geen van deze drie doet dat middel. Eigenlijk werkt het helemaal niet.
Nee.
Dus ik wil alvast de conclusie verraden.
Ja. Ja, nou, we hebben toch acht prikken op de prik. Of hoe noem je dat? De strippenkaart? Of hoe noemden we zo'n ding vroeger?
Ja, nou, ik denk dat die strippenkaarten heel lang moeten worden. Want voordat we een keer eentje treffen die het wel doet, ik weet niet of je dat wel overleeft. Hè?
Dat is ook zo leuk. Het wordt booster.
Ja,
kunnen we niet gewoon zeggen, de eerste twee zijn dus kennelijk mislukt?
Nou, wat de meeste mensen niet weten, en dat weet ik omdat ik natuurlijk maandenlang nu hierin gestudeerd heb. Als je de onderzoeken van de trials bekijkt van Pfizer, die waren al een jaar geleden met 3 en 4 bezig. Dat hoort gewoon tot het programma. Dat zij nu iedereen wijs maken dat het ineens, ja, het werkt niet goed, dus je hebt een booster nodig. Nee, die is al ingepland. En mensen, nummer 4 is ook al ingepland. Ja. Dus voor mijn part kun je beter je mouw opgestroopt houden, dan hoef je hem niet steeds omhoog. Dat bespaart een hoop moeite.
Hè? Ja.
Maar elk criterium, als het dus niet voldaan is aan één criterium. Dus vorige keer was eigenlijk al game over. Hè? Want er is geen aanmerkelijke ziektelast. Nu komen we bij de volgende. Als het niet werkt. Hè? Dus nu zitten we al eigenlijk criteria te behandelen. Die hoeven niet te behandelen. Want het is al af. Maar we doen ze toch allemaal. Want mensen moeten weten
hoe het precies zit.
Dit staat erover in een van die adviezen. Ik heb hem even. Hè. De werkzaamheid wordt bepaald in klinische studies door een gevaccineerde en ongevaccineerde groep met elkaar te vergelijken. Daar gaat het al mis, want in die klinische trials die lopen, hebben ze de
proefpersonen.
De proefpersonen,
de placebo-mensen.
De placebo-groep, die hebben ze inmiddels geïnjecteerd. Dus eigenlijk zou nu alles gestopt moeten worden. Ja. Want de EMA stelt namelijk als voorwaarde dat alsnog die onderzoeksresultaten aangeleverd worden. Die kunnen niet meer aangeleverd worden, want de proefpersonen zijn er niet meer. En het toeval wil dat het ook bij die andere vaccinaties gebeurd is. Dus ja, deze mensen zijn erg verstrooid. Misschien hebben ze, dat komt dat door de spuit, ik weet het niet. Ja. Maar het is wel heel slordig om dat te doen. Ik heb niet vaak gehoord dat dat gebeurt, maar in coronatijd gebeurt alles. Wat zeggen ze? Ja, in trial fase 1 en 2 wordt onderzocht of het vaccin een immuunrespons opwekt en of het veilig is. Nou, in fase 1 en 2 wordt alleen maar gekeken of je niet gelijk doodvalt. Hè? Want de veiligheid kan je pas zien op de langere termijn. En dat zie je in fase 3. Gaan meer zeldzame bijwerkingen. In fase 4 kijk je als je de grote massa...
En zelfs in fase 3 valt nog heel veel af.
Ja, zeker. En dan heb je het over een groep van 30.000, 40.000 mensen. En dan gaan ze kijken, en daar kijken ze ook al, werkt het?
Daarom krijg je ook altijd duizenden euro's aangeboden, al denk ik. Omdat het dat is natuurlijk.
Nou, in dit geval zou het onethisch zijn. Ja. Ik denk dat het hele onderzoek normaal gesproken geen toelating, niet goedgekeurd zou worden door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.
Op basis van de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met
dit,
mensen.
Dit
van,
zou zo onethisch zijn om een experimentele gentherapie in te spuiten. Ik denk dat dat niet zomaar...
En daarom hebben ze waarschijnlijk die mevrouw Schermer erbij gevraagd. Want
dat zou goed kunnen.
Precies wanneer je hoe op het randje kan balanceren en wat je wel of niet hoeft te doen.
De effectiviteit wordt bepaald nadat het vaccin beschikbaar is gesteld buiten een gecontroleerde onderzoekssetting. En dat wordt in twee niveaus beschreven. Reductie van de ziektelast binnen de gevaccineerde populatie en in de gehele populatie. De effectiviteit kan niet bepaald worden met de resultaten van de klinische trials, maar zal na invoering van een vaccinatieprogramma met vervolgonderzoek worden bepaald. Met andere woorden... Het is nog onbekend wat de effectiviteit is.
Ja.
En over dat onderzoek met die 40.000 mensen, daar komen we zo meteen, daar komen we zo meteen aan. Dus de effectiviteit is niet bekend. En we zijn dus nu miljoenen mensen aan het inspuiten, maar we hebben helemaal geen idee of het werkt. Mm-hmm. Dat zeggen ze. En dat wordt pas in vervolgonderzoek bepaald. Dus hiermee zou je eigenlijk al struikelen. Dat je zegt van ja, waarom gaan wij het adviseren als we niet weten of het werkt?
Nou, en je moet uiterst voorzichtig zijn. Dat is ook een van de arresten waar ik zelf les in geef. Desdochtersarrest. Of de Softanon-problematiek. Heel veel dingen openbaren zich pas veel later. En ik denk dat je met dit soort dingen niet voorzichtig genoeg kan zijn. Al helemaal
als
kinderen.
Het gaat om gezonde mensen. Ja. En het gaat om niet-therapeutische middelen. Want 99% van de mensen, of nog meer, 99, nog wat, die... Voor die mensen vormt COVID-19 geen bedreiging. Dat betekent dus dat jij een middel ingespoten krijgt onder het mom om anderen te helpen. Want je helpt jezelf er niet mee. Nou, die eisen zijn zo ongelooflijk hoog. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan. Nee. En zoals ik net gezegd heb, die fabrikanten zelf die hadden verwacht dat zo'n middel pas na 16 jaar op de markt komt. Dat zijn hun eigen gegevens. Ja. En ze hebben dat nu dus... met 15 jaar ingekort. Want nu lukt het binnen 8 maanden. Maar het is heel veilig, hoor.
Ja.
We hebben 8 maanden gekend en het is superveilig. Maar normaal doen we er 15 jaar over. Ja?
Ja.
Dit zijn dan de getallen waar ze mee komen. Als je in die adviezen kijkt, zeggen ze... ja, BioNTech, Pfizer, 94% werkzaamheid. Moderna, 94,15. AstraZeneca is dan een wat mindere, 62,6. En Janssen, 66-85%. Maar wat zegt dit nou? Weet je wat dit voor getallen zijn? Dit zijn relatieve getallen. Dat betekent, je hebt een controlegroep van 20.000 en je hebt een groep die krijgt de injectie van 20.000. Dan gaan ze kijken hoeveel ziektegevallen waren nou bij de ene en hoeveel waren er bij de andere. Nou was in dit geval, ik zeg het even uit mijn hoofd, van de 20.000 mensen kregen 164 mensen verkoudheidsklachten. En in die andere groep waren dat er, geloof ik, zeg het even uit mijn hoofd, maar iets van 30. En dan vergelijken ze dus die 164 met die 30. En zo kom je
aan dit getal,
aan dat percentage.
En dit onderzoek hebben ze in de zomer gedaan, toch, vorig jaar?
Ze doen het op verschillende plekken. Hè. Ik heb even gekeken, maar die lopen verschillende onderzoeken. Maar kennelijk was het virus nauwelijks aanwezig, want... als er van de 40.000 mensen nog geen 200 mensen verkoudheidsklachten kregen. En ik zeg dat opzettelijk verkoudheidsklachten, want met deze onderzoeken is alleen maar onderzoek gedaan naar het verminderen van verkoudheidsklachten. Er is niet gekeken of het ook het aantal ziekenhuisopnames vermindert of het aantal sterfgevallen. Waarom niet?
Dat kan helemaal niet.
Nee, de medische directeur van Moderna heeft daar een interview over gegeven. Dat staat ook in de dagvaarding. En die zegt gewoon, ja, als wij dat moeten gaan onderzoeken, overlijdens en ziekenhuisopnames komen zo zelden voor bij COVID-19. Dat kunnen we niet onderzoeken. Want dan zouden we namelijk een onderzoeksgroep van honderdduizenden mensen moeten hebben om een significant verschil te kunnen bewijzen. Dus al die miljoenen mensen die nu die spuit krijgen, je neemt een spuit waarvan geclaimd wordt dat het verkoudheidsklachten vermindert. Een bevestigd COVID-geval was iemand die bijvoorbeeld een snotterbel had. En die dus positief testte met een PCR-test. Ja. That's it. Dat noemt men een bevestigd COVID-19 geval. Ja. Dit is, kijk, en dat is mijn probleem. Waar je ook kijkt, er klopt helemaal niets meer. Het is werkelijk, het is niet wetenschappelijk, het is helemaal.
Want zelfs dat weten we niet, want die PCR-testen worden vaak ook niet deugdelijk uitgevoerd.
Nou, sterker, als jij niet kijkt, ook onderzoekt of er misschien andere virussen waren, dan kan je dus nooit zeggen dat diegene COVID had. Mm-hmm. Dat kan je alleen maar vermoeden. Dan zal je eerst anderen moeten uitsluiten. Zo hoor je dat te doen. Dat is een behoorlijk onderzoek. Ja. En we weten ook nog niet wat de duur is van de werkzaamheid. Nou, inmiddels weten we dat wel. Ze werken niet. Hè? Dus de duur is heel kort. Maar dat zeggen ze, en dat staat gewoon in het advies dit. Hè? Dus moet je je voorstellen, je adviseert om een hele bevolking te gaan injecteren. Zeg ja, weten we nog niet of het werkt en ook niet hoe lang, want het is nog maar net ontwikkeld. En de klinische trials, die zijn nog in uitvoering. Let op, hè, dit staat gewoon in het advies. Ja. En dan worden mensen die zeggen, dit is experimenteel, die worden als wappies en als desinformatie wordt je weggezet. Ze zeggen het zelf. Ja. Mensen, gaan naar de adviezen, lees het na. Het staat er gewoon in. En ook is nog niet bekend of het vaccin verspreiding kan voorkomen. Maar ik adviseer je wel om het te nemen.
Lijkt me een heel goed plan, Jeroen. Nou, we weten natuurlijk allemaal waar dit voor bedoeld is. Het heeft hier helemaal niks mee te maken. De enige bedoeling is dat we die QR-codes zo meteen
dat is aan ook ons broek onderdeel.
Krijgen. Druk zetten.
Maar let op, daar komen we nog een andere aflevering over te spreken. Ja. En ook die apartheidssamenleving is gebaseerd op adviezen van deze paar mensen, van deze zeven mensen. Ik heb het hier nog een keer op een rijtje gezet. Hè? Dus de onderzoeken, die zijn ook zo krakkemikkig als maar kan. Dit heeft niets met wetenschap te maken, hoe ze dit aangepakt hebben. En de PCR, ik wil het niet helemaal herhalen, een PCR-test, daar mag je geen diagnose mee stellen. Heel simpel. Dat mag alleen maar als hulpmiddel gebruikt worden. Maar dan moet je dus ook op andere virussen testen. Dit heb ik net uitgelegd. De relative risk reduction. Wat veel meer zegt, is hoeveel mensen moet ik nou eigenlijk prikken om één geval van verkoudheid te voorkomen. En dan, dat is schokkend. Kijk, dit zijn de echte getallen.
Percentages
van werkzaamheid volgens deze krakkemikkige onderzoeken. Let op, hè. Dus dit is wat geclaimd wordt. Maar 1,3%, dat klinkt toch een hoop minder dan 93%. Dus je kans wordt verkleind met 1,3%. Mensen, je neemt dus een experimentele spuit met een gentherapie. En we komen bij de volgende aflevering daarover te spreken. Daar is geen twijfel over mogelijk. Het is gentherapie. Dat zeggen de fabrikanten zelf.
Ze zeggen het zelf. Het staat in de richtlijn. Het stond in de staatscourant.
Overal.
Staat in onze Nederlandse regelgeving.
Er kan geen twijfel over bestaan. Het is geen desinformatie van onze kant. Het is desinformatie van de andere kant. Dit zijn de echte percentages. Het werkt niet. Er is geen bewezen werkzaamheid. Dat zeggen deze getallen eigenlijk. De Lancet heeft een onderzoek gepubliceerd. En zij komen in de praktijk op dat je 217 mensen moet injecteren om één geval van verkoudheidsklachten te voorkomen. Er is een ander onderzoek dat is recent gepubliceerd. En daar kwamen ze op basis van de officiële getallen van het LAREP, hebben ze daarvoor genomen dat met al die bijwerkingen dat je 3 mensen opoffert om het leven van 2 mensen te verlengen. Want de mensen die door COVID getroffen worden, dat zijn mensen met een beperkte levensduur nog. En daarvoor offer je 3 mensen op die normaal waarschijnlijk nooit met COVID iets te maken hadden gehad. Dus dit is echt
heel ernstig.
Het is echt heel ernstig. En ik vermoed dat in de praktijk die verhouding nog veel erger is. Dat je waarschijnlijk 6 mensen opoffert. Ik ga dan even uit van wat gemeld wordt bij het BPOC. Dat is 3 keer zoveel sterfgevallen als bij het LAREP. Ik wil er wel bij zeggen, het zijn meldingen na de injectie. Het is niet bewezen dat het door de injecties komt. Maar daar wil ik wel bij opmerken. Omdat het een experimenteel middel is, moet de bewijslast omgedraaid worden. Dat betekent, er moet bewezen worden dat het niet door de injectie komt. En niet zoals het nu is dat ze zeggen, ja, het is niet bewezen dat het wel door de injectie komt.
En het waren ook heel veel gevallen waarbij het eigenlijk gek was. Gewoon kerngezonde mensen die opeens...
Ja, daar kun je geen twijfel over hebben.
Omvielen.
Maar vooral bij ouderen wordt dat vaak toch een hartaanval, weet je wel. Toevallig naar die prik, maar ja, het kan gebeuren. Ja, dus... Ja, het is, ik vind het zo, als ik over aan het praten ben, ik ben iedere keer weer verbijsterd. Hoe is dit mogelijk? Mm-hmm. Dat heb ik ook net gezegd, hè, is de studies van de effectiviteit en werkzaamheid, die zijn gericht op milde en matige COVID-19 infecties. Dus niemand kan zeggen, en niemand mag dat ook claimen, want dat is helemaal niet onderzocht, dat het ook ziekenhuisopnames vermindert. Een ernstig ziektegeval. Dus als jij weer de jongen hoort kakelen of een Rutte, het is allemaal keihard gelogen. Het is bedrog. Ja. Je wordt gewoon keihard misleid. Is een claim, mag niet gemaakt worden. Kijk, het AstraZeneca-advies staat bijvoorbeeld dit. Kan je nalezen. Wat de werkzaamheid van het vaccin tegen ernstige COVID-19, gedefinieerd als ziekenhuisopname, kon niet berekend worden omdat de aantallen te klein zijn. Het staat in de adviezen.
Toe.
Ja, alleen maar vraag ik me af, waarom adviseer je dan positief? En waarom ga je dan zeggen, mensen, iedereen moet geïnjecteerd worden? En dan komen we bij het belangrijkste punt eigenlijk, want die hele terreur die we op dit moment meemaken. Het feit dat je nergens meer mag komen zometeen, alleen maar in de QR-code, noem maar op. Dat is gebaseerd op het feit dat gevaccineerde mensen zouden veilig zijn. En jij als ongevaccineerde zou een gevaar zijn voor anderen. Hè? Jij zou het virus verspreiden. Mm-hmm. Die spuiten gaan helemaal niet de transmissie tegen. En die gaan ook niet het aantal infecties tegen. Dat wordt ook helemaal niet geclaimd. Want ik meen, even kijken, de commissie die zegt erover, die acht het waarschijnlijk. Hè, ze gaan even een beetje fantaseren. Nou, het zou best kunnen, weet je, als je dus dat neemt, dat je ook een indirecte bescherming, het zou kunnen leiden tot een indirect, alles kan. Maar wat hun taak is, om te adviseren op basis van wetenschappelijk onderzoek en op basis van feiten. En niet op basis van dingen die zouden kunnen. Mm-hmm. Hè? Ook is niet bekend of het vaccin verspreiding kan voorkomen. Vaccinatie zou kunnen leiden tot minder verspreiding. Geredeneerd vanuit de gedachte, we gaan een beetje brainstormen, dat het beschermt tegen ziekte en minder virus aanwezig is. Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Recente onderzoeken tonen zelfs aan dat gevaccineerden, ik meen een onderzoek in Israël, nou zeg ik even het getal uit mijn hoofd, iets van 274 keer meer viruslast droegen mensen die gevaccineerd waren dan ongevaccineerden. Dus eigenlijk vormen juist gevaccineerden een bedreiging voor ongevaccineerden. Mm-hmm. Niet dat ik zo'n...
Nog meer tweedeling wil.
Dat wil ik helemaal niet, maar dit is de werkelijkheid. Dus iedereen die ons discrimineert, let op. Mm-hmm. Dit is de toelating waarvoor de vergunning is verleend. En wat staat daar? Het is alleen maar toegelaten voor actieve immunisatie om COVID-19, om ziektegevallen van COVID-19 te voorkomen. En daar staat bij, het vaccin mag alleen maar in overeenstemming met dit gebruikt worden.
Ja.
Dat betekent dat gebruik wat we nu zien om mensen te injecteren, om anderen te beschermen, dat is in strijd met de voorwaardelijke toelating. Dat mag helemaal niet.
Ja, en we moeten er wel even bij zeggen, dit is Comirnaty. Dat is de naam van het middel van Pfizer.
Ja, precies.
Zijn natuurlijk vier verschillende SPC's of uitgebreide bijsluiters, hoe we dat in het Nederlands zouden benoemen. Ik denk dat het toch nog even goed is voor mensen dat ze nog even die klinische onderzoeksdata opzoeken, hè, wanneer alles wordt aangeleverd. Dus dat is voor Moderna december 2022, Pfizer december 2023... AstraZeneca, inmiddels is dat omgedoopt tot Vaxzevria, is dat 31 december 2023. En voor Janssen 31 maart 2023.
Dus voorlopig zitten ze allemaal nog in fase 3.
Ja.
En ik wil dat ook nog een keer herhalen. Die contracten die boven water zijn gekomen.
Die liggen er ook niet om.
Nee, ze zeggen gewoon, het is heel haastig in elkaar gezet. Wij gaan geen enkele verantwoording daarvoor nemen. Nou, als jij je auto nou bij een garage gebracht hebt. En je komt door, joh, ik heb het heel haastig gerepareerd. Ik weet niet, ik geen enkele garantie. Het kan zijn dat de remmen niet doen, maar jouw risico. Dat zeggen ze.
En ook nog dik betalen, hè?
Natuurlijk. Dat is ons belastinggeld. Hè? Zo worden miljarden weggesluist, want daar gaat het eigenlijk over. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk knettergek, ook voor die mondkapjes, miljarden belastinggeld. En zometeen mogen wij weer naar de kassa om alle schade te betalen. Ja. Want die mogen wij ook betalen. Dus we mogen en voor de prik betalen en voor de schade. En Pfizer die maakte vorig kwartaal 33 miljard winst.
Dat was naar aanleiding van de twee prikken. Ik heb in het FD nog een artikel gevonden. Ja. Door de derde booster komen ze op 80 miljard
omzet. Nee, dit was het kwartaalwinst.
Oh, de kwartaalwinst.
De kwartaalwinst. Ja. Dit gaat met zo'n grote scheppen. Dit is een totaal. Ja. Zij hebben eerst flink gestolen, maar nu hebben ze gewoon de hele bank gewoon genomen. En dat is allemaal belastinggeld wat niet voor iets nuttigs gebruikt kan worden. Ja. En dat doen onze.
Maar dat is toch alleen al dat mensen daar niet over nadenken. Wij hebben altijd moeten leuren en zeuren om een 400-500 miljoen extra voor het onderwijs te
peuteren. Die verpleegsters en het verpleegpersoneel die hebben een applaus gekregen. Ja. En Pfizer die krijgt miljarden. Ja. Ik bedoel, geef mij dan maar wat geld en hou dat applaus maar voor je. Ja. Maar dit is de situatie. Ja. En deze mensen die zitten ons belastinggeld zo weg te geven, zo weg te sluizen. Onvoorstelbaar. En ik wil ook iedere officier van justitie die misschien nog een beetje een moreel kompas heeft, zorg dat deze mensen zo snel mogelijk aangehouden worden en vastgezet worden.
En
want dit zijn misdadigers. En dat bedoel ik echt niet ironisch.
Nee.
Nogmaals, de medisch directeur van Moderna die bevestigde dus in de lopende onderzoeken dat niet gekeken is of de overdracht van het virus verminderd is. Ik heb het citaat erbij staan. Het zijn gewoon zijn eigen woorden. Vermindert niet. Dus al die gekkigheid, al die QR-codes, mensen, we worden zwaar in de maling genomen. Ook die gezondheidsraad die dit faciliteert, die moeten zich verantwoorden.
En in die zin is het wel belangrijk om nog heel even aan te haken bij het feit wat Willem net ook zei in de persconferentie. Dat wij dus nu een beetje zijn gaan kijken wanneer er nou allemaal wetswijzigingen hebben plaatsgevonden in de WPG.
Dat is schokkend.
Het is schokkend en het opeens heel duidelijk is geworden dat het allemaal te maken heeft met het verzamelen van data. Het wordt ook gewoon gezegd, data is het nieuwe goud. We moeten zorgen dat we niet meer te traceren zijn. Ik wil toch nog een keer die oproep doen. Laat iedereen gewoon weer alles contant afrekenen. Maak het ze zo moeilijk mogelijk. Gooi zand in de molen om de boel te vertragen.
Die spoedwet is niet meer dan het invoeren van een social credit.
Precies. Een digitaal registratiesysteem.
Precies. Ik bedoel, de woorden straf komen veel vaker voor dan virus of ziekte. De woorden data komen een veelvoud voor. Ja. Deze mensen zijn niet bezig met gezondheid. Deze mensen zijn bezig met het installeren van een totalitaire staat. Ja. En daarvoor gebruiken ze dit.
Nou, en ik denk dat als mensen dit niet geloven, dat ze misschien toch eens moeten kijken naar de aflevering van Flavio Pasquino met professor Bob de Wit. Die heet The Great Reset van een tijdje terug. En daar wordt ook heel erg ingezoomd op hoe het er nu in China aan toe gaat. Nou, ik heb te doen met de Chinezen. Ik heb het niet zo op de CCP, maar ik heb met de gewone Chinese burger.
Maar ja, maak je borst maar nat. Als mensen niet wakker worden en niet opstaan, dan is dat ook hier de volgende stap. Dit komt gewoon uit het onderzoek. En daar zeggen ze ook, het is aannemelijk dat het vaccin ook beschermt tegen ernstige COVID-19. Aannemelijk, maar dit kwam zo zeldzaam voor in het onderzoek dat het statistisch kunnen wij daar helemaal geen uitspraken over doen. Het is dus ook niet nodig, het is ook niet mogelijk om te zeggen of het tegen asymptomatische COVID of wat, hoe je het ook wil noemen, of infecties.
Asymptomatisch heb ik sowieso altijd heel raar gevonden.
Ja, dat is natuurlijk totaal onzin. Vroeger noemde je dat gezond. Ja. En we weten ook niet of het de overdracht vermindert. Dus er kunnen eenvoudigweg geen enkele claims. Dus we hebben ik schat zomaar al meer dan een miljard of al veel meer overgemaakt voor middel wat niets doet. Mm-hmm. Het doet wel wat, het maakt mensen ziek. Ja, we zien natuurlijk de getallen op dit moment, het is onvoorstelbaar. Dan een onderzoek van wat in de Lancet onder verpleegsters in Vietnam. Oh, dat noemde ik trouwens net ook al. Daar bleek dat de viruslast die aangetroffen werd bij gevaccineerden 251 keer hoger was dan niet gevaccineerden. Mm-hmm. Laat het maar op je inwerken. Waar hebben we het over? Ja. Dit is gewoon knettergek. En al die mensen die hebben een idee dat ze nu beschermd zijn en veilig zijn. Nou ja, ik hoop voor, ja, eigenlijk zou je voor ze hopen dat ze de waarheid niet zien. Want dan voel je je zo ongelooflijk in de maling genomen door deze misdadigers. De conclusie is dus, er is geen bescherming. Het vermindert niet de transmissie, het stopt geen infecties. Het injecteren voor jezelf of anderen is totaal zinloos. Het beleid is gebaseerd op leugens en misleiding. Dat is, denk ik, voor deze week
wat we erover willen zeggen.
De werkzaamheid. En volgende week gaan we naar de veiligheid kijken. En dat wordt echt zo'n schokkende aflevering.
Ja.
Dat,
nog heel even, die sommatiebrief.
Ja.
Die termijn, verloopt die voor ons volgende week journaal?
Ja, zeker. Hij is klaar, de sommatie ligt bij de deurwaarder, die wordt betekend. Dan krijgen ze 5 dagen. Wat we gaan doen is het volgende. Volgende week, als wij dus niet van hun bevestigd krijgen dat zij de adviezen intrekken, dan gaan we de bodemprocedure laten betekenen. En gelijk vragen we ook een voorlopige voorziening.
Ja.
Maar dat is niet alles. We gaan ook een klacht indienen bij het internationale strafhof.
Ja.
Op basis van hetgeen we in die dagvaarding hebben verzameld. Mm-hmm. We laten er een boekje van maken. We zijn bezig met Blue Tiger. Mm-hmm. Dus ik hoop dat niet al te lang duurt. Want dit moet iedereen lezen. Als je dat leest, nogmaals, dan... Het bestaat niet dat je dan nog denkt, want ik heb de hele context, ik heb ook de Mexicaanse griep erbij gehaald. Mm-hmm. Ik heb laten zien de discussie die in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. Dat is ook onnavolgbaar. Daar zie je, het klopt van voor tot achter niet. Na de Mexicaanse griep heeft de Raad van Europa, Straatsburg, die heeft gewaarschuwd in 2010 met een resolutie van wij maken ons hele grote zorgen over de verstrengeling, de belangenverstrengelingen tussen dit soort clubjes en de farmaceutische industrie. Ja. En een aantal van deze mensen die hebben ook gezorgd, bijvoorbeeld dat de HPV-vaccinaties, dat die ook voor jongens moesten gaan.
Wat natuurlijk ontzettend raar is, HPV voor jongens.
Nee, maar het is allemaal raar. Maar deze mensen die nu hierover adviseren, die zijn gewoon een marketing tool van de farmaceutische industrie. Deze mensen horen hier niet thuis en die moeten zo snel mogelijk wegwezen van deze plekken. Maar goed, het hele systeem is door en door verrot. Ze hebben zich overal ingevreten. En ja, ik zie nog niet 1, 2, 3 hoe we dat ooit weer op orde krijgen. Maar laten we eerst zien dat wij deze schade kunnen stoppen. En zo snel mogelijk die vaccinaties, het zijn geen vaccinaties, experimentele gentherapie, dat we stoppen dat nog meer mensen geschaad raken. En deze zaak, het is zo goed onderbouwd dat je je afvraagt, wat gaat de rechtspraak uit de kast trekken om dit niet toe te wijzen? Als dit wel toegewezen wordt, dan gaan deze mensen voor een hele... Iedereen kan deze mensen dan aanspreken voor alle schade. Dus ik hoop dat ze dat goed beseffen. En wat ze ook moeten beseffen, deze mensen, is... In dit tijdsgevricht is de kans dat je vervolgd wordt heel klein voor deze mensen. Maar
als het misgaat,
tijden
gaat het ook
veranderen.
Echt mis.
De geschiedenis leert, er komen altijd nieuwe tijden aan. En dan moeten dit soort mensen zich verantwoorden. En dan zullen zij zich als dit zijn hoofddaders. Hè? Ja. Zij spelen een sleutelrol in dit hele gebeuren. Net als de rechtspraak en net als Rutte en de Jonge. Dan zullen zij zich moeten rechtvaardigen en moeten verantwoorden. Mm-hmm. Maar ik hoop dat deze mensen... Het kan best zijn dat deze mensen in dwaling verkeren. En ik roep ze ook echt op. Neem je verantwoording. Zorg dat het zo snel mogelijk gestopt wordt. Als zij dat doen, in dat geval zullen wij onze pijlen niet verder op hun richten. Het belangrijkste is dat we dit stoppen. Dus ja. Ik hoop dat we een moment van helderheid krijgen. En nogmaals, wat dit handelen, het is niet alleen onrechtmatig. Het is echt onethisch, immoreel en keihard strafrechtelijk. In een omvang die je nauwelijks kunt voorstellen. Goed, nou Marie-Louise, het was...
Het ging weer snel.
Het was weer een genoegen. Ja. En we gaan volgende week
weer verder.
Dus iedereen bedankt voor het kijken. En tot volgende week.